Beleggerspanel.
Reageren beleggers op het voortijdige vertrek van Frans van Hout als topman van Philips? En China zal naar verwachting haar groeidoel niet halen. Wat betekent dat voor de Chinese aandelenmarkt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Bestaande uit Laurens Maartens, valuta-expert bij Stonex Financial, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, heren.
Dankjewel.
Er is breaking news met dat vertrek van Frans van Houten. Maar toch houden we vast aan bepaalde goede gewoonten, namelijk te vragen naar jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
Nou, we hebben deze zomer niet heel veel transacties gedaan, maar hebben wel een positie die we in WEG hebben. WEG. Hebben we iets uitgebreid. WEG is geen naam die heel erg bekend in Nederland zal zijn, maar het is een Braziliaans bedrijf. En zij bouwen kapitaalgoederen. Dus zij zijn verantwoordelijk voor allerlei turbines en dergelijke. Dat is echt industriële toepassingen. En het bedrijf zit al bijna 100 jaar in Brazilië. En grappig genoeg zit het in een gebied onder São Paulo, waar destijds heel veel Duitsers naartoe zijn gegaan na de Eerste Wereldoorlog.
Na de Eerste Wereldoorlog. Vingertje gaat hier omhoog.
Even wijzen. Ja. Dus het is een enorme engineering hoek. Waar bijvoorbeeld ook de Braziliaanse luchtvaartindustrie gevestigd is.
En je zegt, deze zomer hebben we het rustig aangedaan. Dan zijn er van die beurswijsheden, hè, dat je in mei moet vertrekken en in september moet terugkomen. Klopt dat ook een beetje?
Nee, niet helemaal. Want,
je zit natuurlijk nu in een rally.
Ja, je hebt natuurlijk een hele rare situatie gehad, dat juni een hele slechte maand was. En juli was vervolgens weer een hele goede maand. Dus ik denk dat het best. Het is altijd lastig om de markt te timen, maar dit geeft weer eens aan hoe snel, zeg maar, een herstel ook kan volgen op een vrij harde correctie.
Maar dit heet dan een bear market rally, hè? En dan zijn er ook weer mensen die zeggen, ja, moet je er nou echt heel blij mee zijn of niet?
Nou, dat zeggen mensen inderdaad. En dat zeggen met name mensen die heel intelligent over willen komen, dat dit een bear market
rally is. Vandaag ook weer gelukt, hè? Ja.
Maar het grappige is wel dat als je kijkt naar de rally, dan wordt die vrij breed gedragen. En dat is toch wel weer een positief teken. 90% van de S&P 500 bedrijven bevindt zich op dit moment boven zijn 50-daags moving average. En dat wordt gezien als een breedtegraad. En in het verleden was het vaak zo dat als dat breed gedragen herstel is, dan heeft dat ook vaak wat meer benen dan als het gedragen wordt door een beperkt aantal namen.
Dus het gaat wel degelijk ergens over?
Uiteindelijk gaat het ergens over.
Laurens, wat is jouw laatste transactie?
Nou, de laatste transactie die ik heb gedaan is ASMI. Wat saai in vergelijking met mijn collega. Maar goed, zoals we allemaal weten, ASMI onlangs cijfers gepresenteerd. Orderboek zit eigenlijk ramvol. En daarom ben ik wel wat positief gestemd. En ik denk ook wel dat er wat herstel kan optreden. En ASMI is natuurlijk dit jaar flink onder druk komen te staan. En koers is flink gedaald. Ja, en ik ben van mening dat het wel echt dit jaar wat kan herstellen.
Maar je zegt zelf ook een tikkie saai. Maar ja. Misschien zegt dat iets over hoe jij opereert.
Ja, ik ben ook redelijk voorzichtig inderdaad in dit kader.
We gaan naar iets dat al maandenlang veel aandacht vraagt. Namelijk de omgang van Philips met affaires, slaapapneuapparaten die moeten worden teruggeroepen omdat ze kankerverwekkend zijn. Daar is veel onderzoek naar verricht. En het kost nu ook de kop van de topman Frans van Houten. Hoewel kost het de kop. Als je de persberichten erbij pakt, dan zeggen ze, het is een goede harmonie gegaan. Er is geen sprake van een gedwongen vertrek. Frans van Houten ambieerde toch al geen vierde termijn. Prikken jullie door dat persbericht heen? Of, Laurens, blijft een beetje speculatie, zou het ook wel eens zo gegaan kunnen zijn?
Ik denk dat het daadwerkelijk ook zo gegaan is. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van Philips, dan denk ik dat Frans van Houten een van de langstzittende CEO's is over de als je het vergelijkt met zijn vier voorgangers.
12 jaar.
Dus ik denk eigenlijk, het bedrijf is wel toe aan vernieuwing. De Pascal Jacobsen die het overneemt, is natuurlijk bekend met het dossier. Dus ik denk dat dit
van Bluff, hij heet Roy.
Sorry, excuus.
Misschien kan dit ook heel goed hoor. Maar.
Maar goed, ik denk dat het inderdaad tijd is voor verandering. En we zien uiteraard meteen dat de koers hier ook heel erg positief op reageert. Dus ik denk een hele verstandige keuze. En ik denk ook daadwerkelijk dat dit volledig harmonie is gegaan.
Tijd voor verandering, ben je dan niet heel erg mild? Want was het niet al heel lang tijd voor verandering? Is het de afgelopen jaren inmiddels niet al heel erg de spuigaten uitgelopen?
Goed. Dat ben ik eigenlijk wel deels met je eens. Ik denk dat Philips inderdaad wel misschien wat eerder een koersverandering had kunnen laten plaatsvinden. Maar goed, beter laat dan nooit.
Lodewijk, wat is hier nu, en we hoeven dat niet helemaal uit te doen, maar wat is hier nu vooral misgegaan? Ik geef alvast een voorzet. Er is wel iets op te merken over de bedrijfsvoering. Er is natuurlijk heel veel commotie geweest rondom de bonus van Frans van Houten, over de communicatie richting de aandeelhouders. Waar denk jij dat de grootste steken zijn blijven vallen?
Nou, ik denk dat de snelheid waarmee Philips het probleem boven water kon krijgen met die apneuapparatuur, dat dat het grootste struikelpunt is. Kijk, er is natuurlijk in de media veel aandacht geweest over die bonus, al dan niet voor Van Houten. Maar ja, ik denk dat dat eerlijk gezegd een rimpeling is in een vijver die toch al nogal kolkend was. En ik denk dat de problemen die Philips heeft en nog steeds zal hebben, want kijk, een nieuwe voorzitter is mooi, maar die juridische claims die met name in Amerika nog allemaal gaan volgen, die gaan hun schade nog vooruit werpen. Dus het feit dat de koers iets omhoog is gelopen wil niet zeggen dat het allemaal voorbij is.
Nou, hoe moet je daar als Philips op reageren? Want zo af en toe dan komt er onderzoek naar buiten, door Philips zelf uitgevoerd, zelf betaald. En dat blijkt dan soms ook uit dat het misschien wel meevalt. En dan komt er vervolgens nog weer een advies uit of een rapport uit van de Amerikaanse toezichthouder. Dan blijkt het toch weer allemaal wat ingewikkelder in elkaar te zitten. Hoe fix je dat?
Ja, het doet een beetje denken aan de problemen van de Nederlandse staat met de Groningen. Je kan misschien beter in eerste instantie veel ruimhartiger zijn dan strikt noodzakelijk. En daarmee proberen zo snel mogelijk het probleem op te lossen. Dan dat je gelijk gaat proberen te
halen. Dus nog voordat het juridisch wordt zeggen van joh, je hebt misschien geleden, misschien ook wel niet. Hier heb je waar jij denkt dat je recht op hebt.
Kijk, mensen hebben daar hoe dan ook, hebben ze er psychisch onder geleden. Ja, kijk, op het moment dat jij patiënt bent en je maakt gebruik van hun apparatuur en je hebt slapeloze nachten als gevolg van de onzekerheid. Ja, dan kan je zeggen, ja, technisch is er misschien uiteindelijk niet zo heel veel aan de hand gebleken. Maar ja, de schade is toch wel ontstaan.
De schade is er ook voor de aandeelhouders. Hè? Want als je kijkt naar wat er nog van dat aandeel over is, dan zie je dat het er echt met procenten, tientallen procenten afgegaan is de afgelopen periode. Hoe snel kan de opmars, en die is vandaag begonnen, want er zit nu 4% bovenop de koers, hoe snel kan het er ook weer helemaal vlot trekken, denk jij?
Nou ja, dat valt te staan natuurlijk met hoe de nieuwe CEO dit hele probleem dossier gaat oppakken. Handelt hij adequaat en snel? En dan zal de aandeelhouder waarschijnlijk wat meer vertrouwen in het bedrijf hebben. Blijft een beetje doorkwakkelen, ja, dan zal dit natuurlijk een hoofdpijndossier blijven.
Is adequaat en snel zo ongeveer zoals Lodewijk het schetst?
Nou, ik denk dat ze daar wel heel verstandig gaan doen. Ik denk dat Lodewijk daar inderdaad gelijk in heeft. Als je nu snel acteert en probeert gewoon de problemen weg te nemen en de zorgen van de mensen weg te nemen, dan denk ik dat het vertrouwen wellicht wat sneller terug zal gaan komen.
Wat is nu de erfenis van 12 jaar Van Houten? Want hij heeft natuurlijk nog verder ingezet op het veranderen van het karakter van Philips. Een medisch bedrijf gericht op de zorg. Hij geeft zelf ook aan dat is behoorlijk goed gelukt. Als je kijkt naar het orderboek en naar de contracten die wij sluiten met ziekenhuizen, nou dan kun je eigenlijk wel zeggen dat kijkende naar de toekomst het grootste leed geleden is. Heeft u daar gelijk in? Staat Philips er eigenlijk fundamenteel goed voor?
Nou, ik denk dat het traject wat ze ingegaan zijn, dat ze dat succesvol hebben doorlopen. En dat Philips wel degelijk een medtech-bedrijf is geworden. Alleen ja, je ziet ook dat medtech-bedrijven ook risico's in zich herbergen die complexer zijn dan problemen met scheerapparatuur.
En dat is onderschat.
En dat is in dit geval is het dossier duidelijk onderschat. En dat had in een veel vroeger stadium had dat de hoogste urgentie moeten krijgen.
Boezemt het jouw vertrouwen in dat de nieuwe topman van binnen komt en niet van buiten?
Ik denk dat het de snelheid ten goede komt. Want als je nu iemand van buiten haalt, die zal zich helemaal weer moeten inlezen in deze problematiek. En deze persoon die dan nu als CEO optreedt, die kent dit dossier van haven tot gort. Dus als snelheid belangrijk is, en dat is denk ik belangrijk, dan is dit een goede keuze.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
Beleggerspanel.
Dat lijkt me voortvarend. Ik dacht, ik kondig nog even aan wie er in het panel zit met een jingle.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Laurens Maartens, Lodewijk van der Kroften. Gelukkig heren, het is nog lang niet afgelopen. Nog voldoende te bespreken. Onder andere ontwikkelingen in China. De groei van de industriële productie en de verkoop in de detailhandel remt verder af. En om de vraag in de economie een zet te geven, een duw te geven, verlaagde de Chinese centrale bank de rente. Maar zelfs met die maatregel zal de Chinese economie zijn groeidoel naar verwachting niet halen. En Laurens, dat is even wennen. Want er waren toch wel redelijke gewoontes waar je op kon rekenen. Namelijk China groeit met 7-8% per jaar. Dat groeidoel is al naar beneden bijgesteld. 5,5% raakt nu uit zicht. Dus verlaag je de rente met wel 10 basispunten. Wat betekent dat?
Nou, die 10 basispunten die zullen niet zo heel veel veranderen, mijn inziens. Maar het geeft natuurlijk wel weer dat er daadwerkelijk iets aan de hand is in China. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit hoe zij de hele coronapandemie proberen te bestrijden. Ja, en dit is natuurlijk het resultaat ervan. Hè. Die vele lockdowns, dat werpt nu in negatieve zin vruchten af. Als mensen niet naar buiten kunnen, geen geld kunnen gaan uitgeven, ja, dan stagneert een economie.
Dus je kunt eraan doen wat je wil, zolang je vasthoudt aan zero tolerance en die lockdowns aan de orde van de dag blijven, zal je zien dat de economie daar de hinder van ondervindt.
Ja, ongetwijfeld.
Ja. Lodewijk, is het zo simpel?
Ik denk het wel. Kijk, het probleem van China is dat ze natuurlijk ook met een medicijn werken wat aantoonbaar minder effectief is dan de medicijnen die wij hier in het Westen hebben gebruikt. Daarbij komt dat met name onder de oudere bevolking in China behoorlijk veel weerstand was om het lokale medicijn te gebruiken. En met als gevolg dat op dit moment op Hainan, dat is zeg maar het Chinese Hawaii, 80.000 toeristen worden vastgehouden omdat ze niet terug mogen keren, omdat er een uitbraak is. Er zijn, zeggen en schrijven, 2500 besmettingen op dit moment op dat eiland. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Hongkong, waar ongeveer het dubbele op dit moment is en waar een relatief vrije samenleving is, dan zie je hoe krampachtig zeg maar de Chinese overheid probeert om dit probleem op de manier zoals ze dat ooit hebben bedacht te blijven oplossen. In plaats van dat ze denken we moeten het over een andere boeg gaan gooien en dit zorgt voor problemen.
Dat is de maatschappelijke omgang met COVID die je vanuit westers perspectief te wensen overlaat. De economie vertraagt, maar het gaat hier in dit panel veel over beleggen, over kansen voor aandeelhouders. Ja, het is al vaker bewezen, maar de economische ontwikkeling zegt nog niet meteen iets over de stand van de beurs en de kansen die er liggen voor aandeelhouders die toch nog ook naar China kijken. Laurens, is dat zo dat een parallele wereld is? Dat het best nog zou kunnen zijn dat het lucratief is om toch eens te kijken naar China?
Ik denk dat op dit moment veel meer speelt in China. Het is niet alleen de COVID, maar we hebben natuurlijk ook de hele Taiwan-situatie die op dit moment toch wel elke keer op de voorpagina staat. En ik denk dat toch heel veel beleggers op dit moment toch wel wat terughoudend zijn en de situatie toch heel erg nauwlettend in de gaten houden. Dus ik denk op dit moment dat het allemaal toch wel, dat als investeerder er wat minder geld richting China vloeit als dat er in het verleden naartoe gevloeid is.
Zo terughoudend, Lodewijk, waren jullie met Comgest niet. Hè? Jullie hadden toch ook wel specifieke aandacht voor China?
Jazeker, omdat we natuurlijk
hebben dat nog steeds
voor klanten beleggen in emerging markets. En in emerging markets is 40% van de markt bestaat uit Chinese bedrijven. Dus dan kan je er eigenlijk niet omheen. Het is de olifant in de porseleinkast. Maar wat je wel ziet natuurlijk de afgelopen periode is dat China is achtergebleven ten opzichte van de rest van dat mandje van emerging markets. Daar waar het in het verleden eigenlijk de grote motor was achter deze asset class, die het toch al moeilijk had ten opzichte van de westerse markt en met name ten opzichte van de Amerikaanse beurs.
Maar verdient China eigenlijk nog wel een plekje in dat mandje met emerging markets? Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen, joh, dat is een wereld op zich. Dat is een eigen mandje eigenlijk.
Ja, er zijn natuurlijk institutionele beleggers die in toenemende mate China apart zien als asset class. Maar dat is nog echt een zeer beperkte groep. Komt onder andere ook omdat er heel weinig mensen een specifieke mening hebben over China. Het is ook een hele lastige markt. Als we het hebben over de waardering van de Chinese markt, dan zou je kunnen zeggen dat heel veel van de pijn er op dit moment in zit. Alleen precies wat mijn collega hier zegt. Ja, er zijn natuurlijk ook andere zorgen. Die strategische problematiek met Amerika, die hangt erboven.
En dat is dan toch juist een reden om China apart te bekijken met een specifieke mening, met dat soort bijzondere karakteristieken van een hele grote economie waarvan alles aan de hand is?
Nou, ik denk dat je in toenemende mate ziet dat institutionele beleggers zich afvragen, willen we in China belegd zijn? Op het moment dat je een achterban hebt die zegt van ja, maar wij vinden het moeilijk om te kunnen verantwoorden dat wij geld van onze gepensioneerden in China steken, dan moet je al helemaal afvragen of je in China belegd wil zijn. En dan is misschien een emerging market mandje zonder China heel logisch.
Je bent valuta-expert. Het is veel gegaan de afgelopen weken over de pariteit en de euro en de dollar. De yen is al af en toe ook nog wel eens voorbij gekomen. Hoe is het eigenlijk met de Chinese munt?
Nou, die sowieso is die gefixeerd ten opzichte van de dollar en de euro. En die handelt altijd in een bandbreedte. En die bandbreedte die wordt eigenlijk door de People's Bank of China wordt die elke keer bijgesteld. Dan heb je ook nog een offshore munt. En die beweegt wel degelijk. En we zien eigenlijk dat de offshore, dat is de yuan, dat die over de afgelopen periode inderdaad wel wat is gedaald ten opzichte van de dollar. Maar goed, dat is natuurlijk een logisch gevolg van wat er zich nu allemaal afspeelt.
Het staat een beetje onder druk, maar je hoeft niet heel erg ver te zoeken om de verklaringen te vinden.
Precies.
En dan nog eventjes wat hoger over. Lodewijk, als de centrale bank zegt we verlagen de rente, dan is dat natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen en bedrijven gaan lenen. Maar ik kan me nog herinneren, en dat is niet zo heel erg lang geleden, dat China probeerde van die schuldenberg af te komen, want die was al problematisch hoog.
Ja, met name in de onroerend goedsector was dat een groot probleem. Dat zie je ook overigens terug, dat construction is min 45% afgelopen maand. Property sales, onroerend goed verkopen, min 29%. Dus je ziet dat in dat gedeelte van de economie echt wel forse stappen terug worden gezet. En helaas is het ook zo dat in de private sector de kredietgroei vertraagt van 8,9% vorige maand naar afgelopen maand 8,6%. Dus je ziet inderdaad dat het duwen aan een touwtje is. Wat de Chinese overheid of de Chinese centrale bank op dit moment doet. Maar ik denk dat het signaal vooral belangrijk is. Ze doen precies iets wat haak staat op wat alle andere centrale banken doen. En dat geeft eigenlijk de urgentie aan. En laten we niet vergeten dat later dit jaar...
Het geeft ook wel iets over de inflatie aan, want die komt uit op volgens mij 3%.
Ja, maar die is
toch een andere orde dan waar wij in Amerika en in Europa mee te maken hebben.
Is zeker waar, maar je moet je realiseren dat later dit jaar Xi Jinping herkozen moet worden. En dat de jeugdwerkloosheid bijna 20% op dit moment is in China.
We gaan naar een sector waar er wat minder problemen zijn. Namelijk de oliesector profiteert van de huidige energiecrisis. Door de hogere prijzen voor olie en gas deden bedrijven als Shell, BP en Total Energie het al maanden goed op de beurs. En Shell maakte 2 weken geleden al bekend het tweede kwartaal een recordwinst te hebben geboekt. Gisteren de cijfers van Saudi Aramco met de positieve kwartaalresultaten zonder enige moeite te hoeven doen eigenlijk. Heb je aandelen, Laurens?
Nee.
Jammer?
Ja, het is wat het is.
Of is het niet jammer, omdat je zegt, nou, ik doe het niet meer in die oliebedrijven?
Nee, ik heb daar, nee. Dat is voor mij geen enkel bezwaar. Want waarom zou ik niet in olieaandelen kunnen beleggen en wel in bijvoorbeeld een KLM?
Dat vind jij een te makkelijk vergeten onderscheid? Waarom bijvoorbeeld Shell de Zwarte Piet krijgt, maar KLM nog buiten deze discussie lijkt te staan?
Nou ja, ja, ik vind dat een te gemakkelijk... Ik vind dat meer een beetje gesprek voor de bühne en ik vind dat eigenlijk een te gemakkelijke...
Laten we dat gesprek dan niet voeren. Zit jij erin, in die oliebedrijven?
Nou, bij Comgest beleggen we niet in oliebedrijven omdat we het te cyclisch vinden. Nu zitten we wel in een hoogconjunctuur voor cyclische bedrijven. Dus dan had je natuurlijk kunnen zeggen, oké, je had ze misschien toch moeten hebben. Probleem bij oliebedrijven is dat je ongelooflijk afhankelijk bent van de koers van olie. En die staat nu hoog, maar die heeft niet zo heel lang geleden, was bijna nul. Dus wat dat betreft is de voorspelbaarheid van de winstgroei van Shell is bijvoorbeeld heel erg laag. En dat maakt het voor ons lastiger om een inschatting te maken over het groeipad.
Maar ook daar zit dus geen principiële afweging achter. Het heeft er meer mee te maken dat het wat jullie betreft te volatiel is, te grillig is, te moeilijk is.
Ja, je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer cliënten ook van ons zeggen van nou, we willen een beperking hebben in de CO2-footprint van portefeuilles. Ja, en dan begint het natuurlijk wel in de hoek te komen waar de klappen vallen. Want ja, dan verdien je natuurlijk veel credits door niet in dit soort bedrijven belegd te zijn. En dan komt de KLM's en andere grote industriële bedrijven komen natuurlijk ook heel snel om de hoek kijken.
En wanneer wordt dit, om dat gesprek dan toch te voeren, uitgedaagd door Lodewijk, een praatje voor de bühne?
Op dit moment is het in zekere zin een praatje voor de bühne. Maar je ziet ook dat er natuurlijk echt wel stappen worden gezet door verschillende oliebedrijven. Die proberen ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar je ziet dat de publieke opinie er behoorlijk op inhakt. Politici die spreken over overwinsten die ze willen gaan belasten.
Maar proberen die oliebedrijven dat nu werkelijk? Of is dat nou ook een beetje voor de bühne? Als je kijkt wat er bij een oliebedrijf gemiddeld genomen wordt verdiend en wat er dan vervolgens wordt gereserveerd voor groene projecten als waterstof, dan kun je natuurlijk makkelijk zeggen, daar gaan miljarden in om. Mm-hmm. Maar in het grotere geheel der dingen is dat nog altijd bijvoorbeeld veel minder dan er wordt geïnvesteerd in fossiele bronnen of in dividend voor aandeelhouders.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is natuurlijk ook een vraag die terecht gesteld gaat worden. Hoe gaan ze hiermee om? En wat mijn collega ook al zei, voor secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die gaf ook al aan, de winsten die deze bedrijven nu maken zijn immoreel. En hoe gaan ze daarmee om? En hoe kunnen ze dat enigszins laten terugvloeien?
Ja,
immorele winsten vind ik heel lastig. Want 2 jaar geleden maakten ze immorele verliezen en toen werden ze ook niet gecompenseerd. Dus ja, dat vind ik echt politiek voor de bühne. En ik denk eerlijk gezegd dat als we over 10 jaar het over Shell nog hebben, dat het een heel ander energiebedrijf zal zijn dan dat we thans hebben. En dat
ik gewoon... Want de topman Ben van Beurden heeft 2 weken geleden bij het bekend worden van de cijfers gezegd, wij zijn nog lang niet van olie en gas af. Sterker nog, het feit dat we daar nu te weinig in hebben geïnvesteerd onder druk van klimaatwetgeving zorgt er deels voor dat die prijzen nu zo hoog zijn. Dat klonk niet als iemand die nou ontzettend inzet op de verandering.
Nee, maar ik denk dat partijen als Shell en BP... dat die op een gegeven moment wachten op de juiste moment... om bepaalde techniek aan te kopen. En eigenlijk zeg maar die hele ontwikkeling in alternatieve energiebronnen afwachten. Vergeet niet dat Shell heeft ook geprobeerd om Essent in Nederland te kopen.
Ja.
Dus het is niet zo dat ze oogkleppen op hebben.
Ja, Ben van Beurden heeft overigens, ik geloof in de Financial Times, gezegd... ik ben blij dat wij nog niet zo heel erg groot... in dit soort duurzame alternatieven zijn gestopt. Want wij begrijpen er eigenlijk te weinig van. Het is ons te riskant op dit moment. Heb jij daar begrip voor?
Nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat die hele trajecten van die duurzame energie... die zijn, die duren toch vrij lang en zijn zeer, zijn zeer kostbare trajecten. Dus met dat in het achterhoofd kan ik me heel goed voorstellen... dat wat hij zegt, want de winsten die zijn nog niet te voorspellen.
En wanneer waag je dan wel de overstap? Want nu klinkt het toch een beetje alsof andere bedrijven... de kolen uit het vuur moeten slepen. Hè? Die staan dan aan de basis van die ontwikkeling. Dan is het een gearriveerde technologie, dan weet men hoe het werkt. En dan komen ze, hoor.
Ja. Nee, maar dat is ook het moment waarop er opgeschaald kan gaan worden. En in het FD stond daar een mooi stuk, denk ik, over... waarin die fragmentatie van die alternatieve energiemarkt... dat is eigenlijk het probleem voor de winstgevendheid van die hele sector. Daar waar die olieindustrie heel erg geïntegreerd is... en de hele keten beheerst, is dat in alternatieve energie nog niet het geval.
Zijn die aandelen ook verhoudingsgewijs te duur... als je kijkt naar de multiples, de koers-winst?
Zijn hartstikke goedkoop, joh. Ten opzichte van de huidige winstgevendheid. Koninklijke Olie, Shell, zes keer.
Hij bedoelt de groene, hij bedoelt de andere kant.
Ja, die zijn vreselijk duur. Ja. Dat is natuurlijk heel veel hoop en verwachting in zit.
Ja, en maar dus als je nu een snelle klapper wil maken... en je kijkt naar die koers-winstverhouding, stap lekker in de olie.
Voor de korte termijn lijkt mij dat een veiligere keuze, ja.
Ja, nee, daar sluit ik me volledig bij aan.
Nou, dan zijn we het volgens mij wel met elkaar eens. En dan rond ik hier af met de leden van het beleggerspanel. Laurens Martens, valuta-expert bij StoneX Financial... en Lodewijk van der Croft van Comgest. Dank voor jullie bijdrage.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Straks op zoek naar de oorsprong van een lekkage met een lekdetectiedienst. Een geniaal bedacht idee of een tamelijk onzinnig voorstel. Je hoort het zo meteen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.